Goedemorgen gemeente. Namens de kerkraad heet ik u hartelijk welkom in deze dienst waarin onze eigen predikant dominee Zonneberg zal volgaan. De dienst van vanmorgen zal in het teken staan van het 60-jarig jubileum van het hervormd kerkkoor. In aanvulling op de in de weekbrief genoemde zieken delen wij u nog mee dat mevrouw Marian Buijs van Grastek, Bonengraafseweg 24, is opgenomen in het UMC Utrecht. En dat de heer Hans van Hout, bevrijdingssingel 9, aanstaande dinsdag voor een dagopname naar het Rivierenland ziekenhuis in Tiel moet. Ter voorbereiding op de dienst willen we in wisselzang met het koor het lied Mijn Herder is de Heere God zingen. Daarna zingt het koor het lied Ik wil u loven. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Van Psalm 150 zingen we nu het eerste en het laatste vers. Psalm 150, vers 1 en vers 3. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Dat zingen we naar de wet van de Heere onze God en de samenvatting van Jezus Christus op toonhoogte 180. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En Jezus vatte dit alles samen tot een hoofdsom toen hij sprak: u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede, gelijk aan dit eerste, is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Samen gaan wij nu bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God in de hemel, we komen tot u aan het begin van deze eredienst. En we danken u dat we mogen zingen. Zingen tot eer van u. Halleluja, telkens weer opnieuw. Loof de Heere, dat bent u waard. Om uit de monden en kelen, ja uit de harten van jongeren en ouderen, de lof te ontvangen. U te loven, u groot te maken. En dat heeft ons koor al 60 jaar mogen doen. In dit afgelopen jaar mochten ze daarbij stilstaan. Vandaag mogen ze ervan zingen wat ze al de jaren door hebben gezongen en geoefend. Heere God, we bidden u, geef dat we zo de lofzang gaande houden tot eer van uw naam. En we bidden u, geef ons daar telkens weer stem voor om stem te geven aan het evangelie. Om stem te geven aan uw grootheid, uw majesteit en macht. Dat is geen automatisch gebeuren. Juist ook als we letten op die 10 woorden die we zojuist hoorden, de 10 geboden. Dan blijkt al zo vaak dat we er zelf tussen zitten, er zelf tussen staan. En dat doet u verdriet. Want dan komt u niet aan de lof die u waard bent om te ontvangen. Dan houden we die zo gemakkelijk voor onszelf. Geef dat we daarvoor waken en dat ook staken en de volle ruimte geven aan u. Help ons daarbij. Juist ook als we bezig zijn met uw woord en wil ons leiden door uw geest. En geef ons zo met elkaar een goede en een gezegende dienst tot eer van u. We verwachten het van u en het ziet ook al op u. Wil ons horen uit genade alleen. In de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen. We gaan nu luisteren naar het koor dat zingt Gloria sei dir gesungen en Rejoice in the Lord always. In de morgendiensten zijn we bezig met het leven van David. Vandaar dat we vanmorgen lezen 1 Samuel 19. Saul sprak er met zijn zoon Jonathan en met al zijn dienaren over om David te doden. Maar Jonathan, de zoon van Saul, was David zeer genegen. Jonathan vertelde David: mijn vader Saul probeert je te doden. Wel nu, wees morgenochtend toch op je hoede. Hou je verborgen en verstop je. Maar ik zal naar buiten gaan en naast mijn vader gaan staan op het veld waar je bent. Ik zal met mijn vader over je spreken en zien wat het wordt. Dat zal ik je vervolgens vertellen. En Jonathan sprak met zijn vader Saul goed over David en zei tegen hem: laat de koning niet zondigen tegen zijn dienaar David. Hij heeft immers niet tegen u gezondigd en wat hij doet is heel goed voor u. Hij heeft zijn leven immers in de waagschaal gesteld en de Filistijn verslagen. De Heere heeft voor heel Israël een grote verlossing teweeg gebracht. U hebt het gezien en bent er blij mee geweest. Waarom zou u dan tegen onschuldig bloed zondigen door David zonder reden te doden? Saul luisterde naar de stem van Jonathan en Saul zwoer: zo waar de Heere leeft, hij zal niet gedood worden. Jonathan riep David en Jonathan vertelde hem al deze woorden. Jonathan bracht David naar Saul en hij was in zijn tegenwoordigheid zoals voorheen. Er kwam opnieuw oorlog. David trok ten strijde, strijd tegen de Filistijnen en bracht hun een grote slag toe. Ze vluchtten voor hem weg, maar de boze geest van de Heere kwam over Saul. Hij zat in zijn huis en zijn speer was in zijn hand en David tokkelde op de harp. Toen probeerde Saul David met de speer aan de wand te spitsen, maar hij ontweek Saul, zodat de speer de wand trof. In die nacht vluchtte David en ontkwam. Maar Saul stuurde boden naar het huis van David om hem te bewaken en om hem 's morgens te doden. Michal, zijn vrouw, vertelde David echter: als je jezelf vannacht niet in veiligheid brengt, word je morgen gedood. Michal liet David door een venster neer. Hij ging op de vlucht en ontkwam. Michal nam vervolgens een afgodsbeeld en legde het in bed. Ze legde een geitenvel aan het hoofdeinde ervan en dekte het met een kleed toe. Saul stuurde bode om David te halen, maar zij zei: hij is ziek. Toen stuurde Saul de bode om David te zien te krijgen. En hij zei: breng hem met bed en al naar mij toe om hem te doden. Toen de boden kwamen, zie, er lag een afgodsbeeld in het bed en een geitenvel aan het hoofdeinde ervan. Toen zei Saul tegen Michal: waarom heb je mij zo bedrogen en mijn vijand laten gaan omdat hij ontkomen is? Michal zei tegen Saul, hij zei tegen mij: laat me gaan, waarom zou ik je doden? Zo vluchtte David en ontkwam. Hij kwam bij Samuel in Rama en vertelde hem alles wat Saul met hem gedaan had. Hij en Samuel gingen op weg en ze bleven in Najot. En men vertelde Saul: zie, David is in Najot bij Rama. Toen stuurde Saul bode om David te halen. Die zagen een groep profeten bezig met profeteren. En Samuel stond daar en gaf hun leiding. De geest van God kwam over de bode van Saul en ook zij begonnen te profeteren. Toen men het Saul vertelde, stuurde hij andere boden, maar ook die begonnen te profeteren. Vervolgens stuurde Saul opnieuw boden, een derde groep, en ook die begonnen te profeteren. Daarna ging hij ook zelf naar Rama en hij kwam bij de grote waterput die te Segu is. Hij vroeg en zei: waar zijn Samuel en David? Men zei hem: zie, ze zijn in Najot bij Rama. Toen ging hij daarheen naar Najot bij Rama en dezelfde geest van God kwam ook op hem. En al profeterend ging hij verder, totdat hij in Najot bij Rama kwam. Ook hij trok zijn kleren uit en ook hij profeteerde voor de ogen van Samuel. Hij lag daar, zonder kleren, de hele dag en de hele nacht. Daarom zegt men: is Saul ook onder de profeten? Wij willen straks met elkaar hierover nadenken onder het thema: onder invloed van of onder leiding van. Maar voordat we dat doen, zingen we van Psalm 105, de versen 1 en 2. Psalm 105, 1 en 2. Gemeente des Heren, ik begin vanmorgen met een vraag. En die vraag die luidt, hoe krijg je een koor? En dan zal er vanmorgen best iemand zijn die denkt bij zichzelf van, nou, dan moet je maar eens in de boeken gaan snuffelen van zo'n 60 jaar geleden om te kijken hoe ons hervormd kerkkoor tot stand is gekomen. En wie weet wat je dan allemaal tegenkomt in die archieven en in die oude boeken. Maar wacht eens even, we kunnen natuurlijk op een morgen als vanmorgen de vraag zo beantwoorden. Maar dan denken we gelijk alleen maar aan een zangkoor. En dat is begrijpelijk. Niks mis mee. Maar het woord koor, dat heeft nog meer betekenis. Dat kan ook een aantal mensen samen betekenen. Zo heb je een koor aan kinderstemmen zonder dat ze ook maar één kinderliedje hebben gezongen. Maar alleen maar aan de praat zijn. En je kunt ook zeggen, toen de baas binnenkwam, toen riep het personeel in koor: "Goedemorgen, meneer Jansen." En er wordt verder geen noot bij gezongen. In dat gedeelte dat we samen gelezen hebben uit de Bijbel, kwamen we ook een heel bijzonder koor tegen. Een grote groep mensen, een samenscholing die aan het profeteren is geslagen. Ik kom daar zo op terug. Wat is er gebeurd? Nou, eigenlijk vindt Saul nog steeds dat David uit de weg geruimd moet worden. En aan het begin van het hoofdstuk heeft hij het erover met zijn zoon Jonathan en met alle dienaren om hem heen, om David te doden. En het gaat er daar aan het hof steeds harder aan toe. Verharding. Een vijandelijke haat verhardt Saul tegen David. En in zijn buien van bezetenheid heeft hij al verschillende keren geprobeerd om David met zijn speer te doden. Die man beheerst zichzelf niet meer. Hij is onder invloed van. En dan is hij echt niet te verontschuldigen, hoor. Ook al is hij onder invloed van die boze geest van God. En nu dus openlijk met Jonathan, met zijn paleispersoneel, een gesprek daarover. Moet je nagaan wat een agendapunt dat is bij deze soort kabinetszitting. Hoe komen we van David af? En deze keer is er dan geen sprake van een woedeaanval. Saul die wil dat gewoon klaar. Eerder schaamde hij zich nog voor zijn plannen. En toen zei hij nog: "Laat David niet door mijn hand, maar door de hand van de Filistijnen omkomen." Maar ook dat is bij herhaling niet gelukt. En je vraagt je af, hoe moet zo iemand als Saul leiding geven aan het volk van God, aan Israël? Je zou van zo'n gezalfde van God toch andere dingen verwachten dan deze openlijke, moordzuchtige taal. En je snapt het niet dat iedereen van zijn personeel hem maar laat begaan. Er is niemand die opspringt. De boodschap die wordt heel berustend aangehoord. Hoe kan het, hè? Dat je de dingen gewoon maar laat gebeuren. Ik stond erbij, ik keek ernaar, ik stak nog geen hand uit ook. We laten het maar gewoon over ons heen komen, we zien wel. Kun je trouwens als christen zo in deze tijd staan? Oogklepjes op, handen in de zakken, achterover geleund. En we zien wel, we bekijken het wel. We wachten maar af, we laten het maar lopen. Het is alleen Jonathan nog die pleit voor David. Het is net alsof je Jezus hoort zeggen: "Ze hebben mij zonder oorzaak gehaat." Ook die gezalfde moest uit de weg geruimd worden. En daar is ook wat over vergaderd. En daar zijn ook heel wat plannen bedacht. En een beraadslagingen die er geweest zijn. En hier lijkt het dan net nog alsof Jozua een rood stoplicht voor zijn vader neerzet. Hopa, dit kan niet. Niet verder. Stop. Waarom zou je je aan David bezondigen? Het wonderlijke is dat Saul dan zijn plan laat varen. Oké, goed dan. Alleen dat gaat zo merkwaardig snel. Dat gaat eigenlijk te snel. En daarom zit er een luchtje aan. Saul die wacht zijn beurt wel af. Onder invloed als hij is. Maar gelukkig, de vrouw van David, Michal, die staat aan zijn kant. En toch weer anders hè, als haar broer Jonathan. Maar de verschillen zijn dat in dat ene gezin van Saul, dat mensen zo hun eigen wegen kunnen gaan en er zelfs een afgodsbeeld op nahouden. Je begrijpt het niet. Het overkomt je soms ook als je je kinderen één en dezelfde opvoeding geeft. Je leeft ze allemaal hetzelfde voor, je leest ze allemaal hetzelfde voor. Maar blijkbaar is dat nog geen garantie voor de eenheid van levensopvatting en voor de eenheid van een verdere levensweg, een verdere geloofsweg van je kind. Ja, onder leiding van wie sta je dan? Wie is om zo te zeggen de dirigent van je leven? Of onder welke invloed bevind je je? Wie herkent het niet? En daarom hè, blijft het gebed voor je kind en voor je kleinkind ook van belang. En leg die namen van je kinderen steeds maar weer in Gods handen. Het is de God van hun doop, zonder ophouden. Een krachtig gebed van de rechtvaardige brengt veel tot stand. Als David vlucht, dan doet hij dat naar Samuel toe. Hij gaat niet naar huis. Hij gaat niet naar Bethlehem. Hij gaat niet naar zijn vader Isaï. Hij gaat niet naar zijn broers of wie dan ook. Nee, hij gaat naar Samuel. Naar die profeet die hem tot deze taak van het aanstaande koningschap heeft gezalfd. En waarna David zich echt letterlijk spelenderwijs op de harp heeft voorbereid op zijn koningschap. En daarbij Samuel, daar lucht hij zijn hart. Maar David blijft daar niet in het huis van Samuel in Rama. Ze gaan samen naar Najot. Letterlijk betekent dat woonplaatsen, woonruimte. En wat gebeurt daar? Nou, daarheen worden ook Sauls boodschappers gestuurd. Eigenlijk met maar één boodschap, met maar één opdracht. Haal David. En die bode, als ze daar gekomen zijn, dan zien ze iets. Let daarop wat er staat. Zij zagen. Zie je dat? Lees je dat? Het is meer een kijkspel waar ze bij betrokken worden. Een schouwspel. Dan dat het een hoorspel is. En als je dit zo leest hè, van die profeten die daar in Najot aan het profeteren zijn, dan word je natuurlijk razend nieuwsgierig van wat zullen ze geprofeteerd hebben. En wij denken bij profeteren gelijk aan een gesproken woord, wat het liefst rechtstreeks ingegeven is van boven vandaan. En je wilt het weten. Dat hogere, dat ongrijpbare, dat buitengewone. Jammer eigenlijk dat het opmerkelijke in die geschiedenis is dat we niet weten of lezen wat en hoe er werd geprofeteerd. Tuurlijk, het is goed mogelijk dat er goede woorden over God werden gezegd. Iets in de zin van barmhartig en genadig is de Heere. Zijn gunst alom verspreid zal bestaan in eeuwigheid. Dat zou mooi zijn als dat zo was. Dan wordt die koninklijke bende aan bodes een koor in Gods dienst en onder zijn heerschappij en onder zijn leiding. Ja, haast lijkend op een eenstemmig koor, waarop in allerlei toonaarden goede woorden over God worden gezongen. Maar dat lees je niet, hè? Gelukkig zijn de woorden die het koor ons vanmorgen ten gehore brengt, wel verstaanbaar. En als het in een andere taal is dan onze moedertaal, dan zijn de woorden vertaald. Wij zijn hier vanmorgen niet overgeleverd aan een schouwspel. Wij mogen horen. En we mogen ophoren van de grote daden van God die door de jaren heen zijn bezongen. En dan weten we ook inhoudelijk waar het om gaat. Hier in 1 Samuel 19 is het wel een schouwspel en geen hoorspel. Anders stonden de woorden er wel bij. Je moet daarom bij dat profeteren dat hier gebruikt wordt eerder denken aan allerlei gedans en allerlei drukte. Een soort extase buiten zichzelf zijn waarin iets ten tonele gebracht wordt. Misschien zelfs wel onder het produceren van heel veel herrie. Het gekke is, over dit gebeuren heeft Samuel de leiding. En daarbij is hij dan niet de dirigent die dirigeert van hier een toontje lager en daar wat meer volume. Hier is eerder een controlerende leiding bedoeld. Een oogje houdt hij in het zeil. Gaat men niet te uitbundig, te ver, te veel? Het is hier in 1 Samuel 19 de eerste keer dat die combinatie van woorden wordt gebruikt. Profeten die profeteren. En later in het Oude Testament kom je dat nog een aantal keer tegen. In 1 Kronieken 25 bijvoorbeeld, daar lees je dat die profeten profeteren met muzikale begeleiding. Ze profeteerden onder het spel van harpen en luiten en cymbalen. Maar ook als profeten profeteren is er vaak sprake van een vals profeteren. Als dat zo in groepsverband gebeurt. Jeremia weet er van alles en nog wat over te schrijven. In hoofdstuk 14 vers 14. De Heere zei tegen mij, die profeten profeteren vals in mijn naam. Ik heb hen niet gezonden. Ik heb hun geen opdracht gegeven. Ik heb niet tot hen gesproken. Daarom, zo zegt de Heere over de profeten die profeteren in mijn naam, hoewel ik hen niet heb gezonden. En zij toch zeggen, er zal geen zwaard of honger in dit land zijn. Die profeten zullen zelf door het zwaard en door de honger omkomen. Of in Jeremia 23 vers 16. Zo zegt de Heere van de legermachten. Luister niet naar de woorden van de profeten die tot u profeteren. Ze geven u ijdele hoop. Ze spreken een visioen uit hun eigen hart en niet uit de mond van de Heere. Jeremia 23 vers 25, ik heb gehoord wat de profeten zeggen die in mijn naam leugen profeteren door te zeggen, ik heb gedroomd, ik heb gedroomd. En je ontmoet ze ook in Ezechiël. Ezechiël 13 vers 2, mensenkind, profeteer tegen de profeten van Israël die profeteren. En zeg hen die naar eigen inzicht profeteren, hoor het woord van de Heere. En even verderop in Ezechiël 13 vers 16. Te weten de profeten van Israël die over Jeruzalem profeteren, die er een visioen van vrede voorzien, hoewel er geen vrede is, spreekt de Heere Heere. Als het gaat over profeten en profeteren, dan is de lijn in het Oude Testament eerder dat God individuen, enkelingen roept tot profeet. Een profeet is een geroepene in Gods naam. Een eenling. Geen samenscholing. Die elkaar wat kunstjes aanleren. Of aanpraten. Mekaar beïnvloeden. Mekaar meenemen. Opjutten. En die voor het gevoel misschien wel goed in het gehoor liggen. Dan kom je al zo gemakkelijk onder invloed van. En het feit dat we hier Samuel tegenkomen, die daar dan leiding aan geeft, die groep profeten in de hand moet houden. Ze staan onder leiding van een door God geroepene. Wonderlijk, hè? Een heel koor van mensen maakt hier waarschijnlijk geluid en doet een dans ronduit een indrukwekkend schouwspel. Het wordt profeteren genoemd. Maar nergens lees je hierbij, zo zegt de Heere. Of, het woord van de Heere kwam tot deze profeten en daarom zeiden zij. Er valt alleen maar wat te zien. Kijk maar. Ze zagen daar een groep profeten bezig met profeteren. Wat een kijkspel. David, die heeft weggevlucht onder de invloed van koning Saul vandaan, die zelf weer onder invloed was van die boze geest van God. David heeft zijn toevlucht genomen onder de vleugels van Samuel. Hij is blijkbaar voor hem een geestelijke vader. Ik denk dat het belangrijk is om zo iemand te hebben in je leven. Als jongere, maar ook als oudere. Een adres waar je terecht kunt. Met je vreugde en met je vragen. Met je gebalde vuist, maar ook met je gevouwen handen. En het is Samuel die David dan meeneemt. En let erop, van hen staat niet nadrukkelijk erbij geschreven dat ze onder de invloed waren van de geest van God. Wel dat de geest van God over de bode van Saul komt, die dan ook beginnen te profeteren. Tot 3 keer toe lazen we het, dat die ploegen van die boodschappers onder de leiding van de geest van God gebracht werden. En dus ook weg onder de invloed van Saul vandaan. En zodoende zijn ze ineens met totaal andere dingen bezig dan waarom ze gestuurd waren. Heel veel mensen zijn er ook als ze dit lezen en deze happening als het ware zien, die denken dat het gaat om een toekomstvoorspelling. En dan in koor. Maar helaas, zo kom je het in de Bijbel niet tegen. God maakt zich individueel bekend aan individuen, profeten. En dan komt het eraan om te luisteren, om te horen en te gehoorzamen. Saul die weet zich geen houding te geven. Hij is alleen maar gespitst op het leven van David. Die moet dood. Saul wil zijn invloed laten gelden. En David moet onder zijn invloed uitgeschakeld worden. En als zijn boden dan niks bereiken, dan zal die zelf wel eens even erop uittrekken. Maar daar ligt hij. Niets om het lijf. Open en bloot. Zo voor het oog van een ieder. Ook voor God. Ook hij komt onder de leiding van de geest van God. Maar voegt zich vervolgens ook bij dat profetenkoor. Saul, Saul. Je ziet eruit als een pasgeboren kind. Niks, geen koninklijke waardigheid heb je meer. Alles heb je afgelegd. In 1 Samuel 10, daar kun je lezen over de inhuldiging van Saul door Samuel. En dan raakt hij, als hij gezalfd wordt, in vervoering onder de geest van God, als hij koning mag worden. Maar hier is die geestvervoering een totale aantasting van zijn koninklijke waardigheid. Saul is in feite een gevangene geworden. En zijn optreden krijgt een negatieve lading. Saul, Saul, wie ben je nu toch eigenlijk? De geest van God brengt hem op zijn plek. Heb jij je dat wel eens afgevraagd trouwens? Wie je nu in feite bent? Iemand die onder leiding van staat of onder invloed van is? Wie ben je voor Gods aangezicht? Geconfronteerd met wie je nou werkelijk bent als mens. Ja, te midden van o zoveel medemensen die allemaal hetzelfde zeggen, die allemaal hetzelfde doen, die druk aan het profeteren zijn. Ja, of ben je ook mens voor God? Zondaar voor God? Kijk, wil je echt hoog op kunnen geven van wie God is in Jezus Christus, dan zul je daar elke dag weer opnieuw van zingen en de mond vol van hebben. In solozang en in een koor. Wetend wie God de Vader en God de Zoon en de Heilige Geest voor je is. Onder leiding van. Niet onder invloed van. Als je dat niet weet, onder wie je hoort, onder wie je staat. Ach, wat zegt God me dan? Wat heb ik aan hem? Ik dop mijn boontjes zelf liever. Ik zing zelf een toontje hoger. Ik heb geen leiding nodig. Geen dirigent in mijn bestaan. Maar weet je, onder leiding van Gods geest gaat het heen naar eeuwig zingen van Gods goedheid. Dat is niet voor later zorg. Dat begint hier al. Onder leiding van wie sta ik, sta jij, staat u? Onder invloed van wie of wat ga ik door het leven? Kijk eens wat vaker in de spiegel die Bijbel heet. Amen. We zingen van Psalm 147, de versen 1, 4 en 6. Het eerste, vierde en zesde vers van Psalm 147. We gaan nu samen danken en bidden. Heere onze God, hemelse Vader, we danken u dat u ons leven wil dirigeren. Dat ons leven staat onder uw leiding, onder de leiding van uw woord, van uw geest. Geest dat dat er ook uitkomt, dat dat te horen en te zien is in al ons doen en laten. Niet alleen op de zondag, maar al de dagen van ons leven. U de lof, u de eer toebrengend. We danken u dat u die God bent die daarin trouw houdt en trouw blijft. Door de jaren, door de eeuwen heen. En u doet uw woord gestampt. U maakt waar wat u gezegd hebt. Daar kunnen we van op aan. Daar kunnen we mee in het leven staan. Zelfs kunnen we daarmee het leven uit. Heere God, we bidden van u. Wil ons ervoor bewaren dat we onder invloed zouden zijn. Van deze of gene macht die ons te pakken heeft en die ons alleen maar tot ons eigen genot laat leven, maar niet tot eer van u, onze God. En daarom bidden we van u, wilt u ons bij de hand nemen, ons leiden en wijden in de grazige weide van uw getuigenis, zodat we niet de massa navolgen, niet op ons gevoel afgaan, maar lezend in uw woord ons daardoor laten leiden. We danken u daarom ook dat we een Bijbelleesweek weer achter de rug hebben. En we bidden van u, wilt u ervoor zorgen dat het zijn vruchten afwerpt. En dat we zo ook naar anderen toe aanstekelijk mogen werken om bezig te zijn met de Bijbel. En daar elke dag weer opnieuw tijd en ruimte voor in te ruimen. En dat we ons niet laten meesleuren door de stress van elke dag, door de drukte van het leven, maar pas op de plaats durven maken voor u en u de lof toebrengen die u waard bent om te ontvangen. Heere God, we bidden van u, zorgt u er zelf voor dat uw woord ons niet loslaat en wij uw woord niet loslaten, maar steeds weer ons voegen onder uw leiding en ook steeds weer vragen naar de bekende weg, Jezus Christus, de weg, de waarheid en het leven. En dat we zo ook een geleid bestaan hebben. En laat ons dan maar jubelen en zingen bij voortduur. Zonder een blad voor de mond te nemen, maar het te uiten en uit te dragen. De plaats waar u ons stelt. Heere God, ga zo in het bijzonder ook met ons hervormd kerkkoor. Wilt u het bestuur daarvan, maar ook de leden en de dirigent zegenen in dit mooie werk dat ze mogen verrichten. En geef dat er ook bij het koor steeds weer aanwas mag zijn van zangers en zangeressen die u groot willen maken door het lied. Heere God, we bidden u voor degenen die moeite kennen en zorgen om gezondheid. We bidden u voor Henk de Hartog, die thuis mocht komen uit het ziekenhuis, wil hem nabij zijn en sterken, als ook allen om hem heen. Gedenk mevrouw van Zomeren en mevrouw van Ravenstein die revalideren in Vrijthof. We bidden u voor meneer Van der Vieren uit Elim, die in Tiel wordt verpleegd. Geef dat hij weer mag aansterken en doe hem leven heel dicht bij u. Gedenk meneer Geurts, die thuis zo ernstig ziek is. We dragen Hans van Hout aan u op, die in de komende weken een operatieve ingreep zal ondergaan. En gedenk ook in het bijzonder Marian Buijs, die vandaag een operatie ondergaat in het Universitair Medisch Centrum in Utrecht. We bidden u, Heere God, geef dat de middelen die worden aangewend tot zegen mogen zijn. En geef ook te merken dat u een God bent die door alles heen een God van nabij is. Gedenk Johanna Vonk en Martijn Kokke, die aan het eind van de week elkaar het ja-woord zullen geven. Geef hen, Heere God, te leven onder de koepel van uw trouw en liefde. En neem hen in uw hoede. We bidden u voor het werk van zending. Straks mogen we onze gaven geven voor de najaarszendingscollecte van de Gereformeerde Zendingsbond. Laat ook dat werk mogen gebeuren wereldwijd onder uw zegen en tot uw eer. En dat daardoor ook mensen worden getroffen en getrokken tot u en tot uw dienst. Zegen allen die daar zijn uitgegaan in zendingsdienst en neem hen onder uw hoede. U bent toch een God van nabij en zonder u kunnen we niet. Draag ons zo, o God, uw toekomst tegemoet, al zingend en al horend en ophorend van uw grote daden. We bidden het in Jezus' naam uit genade. Amen. Wij gaan u onze liefdegaven geven in de dienst der offeranden. U krijgt daarvoor gelegenheid in 3 rondgangen. De eerste rondgang is bestemd voor de Gereformeerde Zendingsbond, de najaarszendingscollecte. De tweede rondgang is bestemd voor de kerk. En de derde rondgang voor het bijstand in het pastoraat. De Heere zegene u en uw gaven. Daarna zal het koor voor ons zingen Agnus Dei en Halleluja. Daarna zingen we samen op toonhoogte 138 Zegen ons al goede. Ga dan u heen in vrede, dragend en uitdragend de zegen van de Heere onze God. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.